Goed, wij lezen met elkaar de volgende versen. En dat zal weer even wennen zijn. Met een nieuwe tekst, hè, want we hebben heel lang vers 1 tot en met 6 en 7 gelezen. Maar nu gaan we naar het vervolggedeelte. En ik lees u weer voor uit, u kunt meelezen op het scherm. Ik lees u voor en proeven van concordant vertalen. En er staat in Efeze 4 vers 7. Aan een ieder van ons nu werd genade gegeven, in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. Daarom zegt hij, opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen en hij geeft gaven aan de mensen. Hij steeg op, nu, wat betekent het anders dan dat hij ook eerst afdaalde in de lagere delen van de aarde? Hij die afdaalt is ook dezelfde die opstijgt, boven allen die van de hemelen zijn, opdat hij het al compleet maakt. En deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot een gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Tot zover deze tekst, tot en met vers 13. En we hebben de vorige keren stilgestaan bij de eenheid van de geest. En die had 7 aspecten, dat hebben we met elkaar gezien, de vorige keer het laatste. God heeft ons een onverwoestbare eenheid van de geest gegeven. Dat is eigenlijk wel een mooie zin die ik tegenkwam. Want het is inderdaad, die eenheid van de geest is onverwoestbaar. Die eenheid van de geest die kan nooit door iets verbroken worden. Iedere gelovige heeft deel aan het lichaam van Christus. Iedere gelovige heeft daarom deel aan die eenheid van de geest, dezelfde geest. We hebben gezien bij die ene doop dat wij allen naar binnen één lichaam gedoopt zijn. En dat is gebeurd in of door Heilige Geest, in Heilige Geest. En we zijn door die ene geest ook gedrenkt. En dat bepaalt dat wij lid zijn van het lichaam van Christus. Dat kent per definitie geen papieren leden, maar alleen geestelijke leden. Het is ook een geestelijk lichaam van Christus. En van daaruit zouden wij ook denken, leven, geloven en zijn te midden van allerlei andere gelovigen die we tegenkomen en steeds bewust zijn dat wij allemaal leden zijn van hetzelfde lichaam. Als je daarvan uitgaat, dan sta je daar toch anders in. Want dan ga je niet denken van nou ja, die is van die en die komt bij die en die hoort bij die. Daar ben je dan allemaal niet mee bezig. Dat doen wij wel hoor als mensen, daarom zeg ik het ook. Maar in feite zou je moeten denken, dat zijn allemaal leden van het lichaam van Christus en die ontmoeten wij op allerlei plaatsen. En we delen datzelfde geloof, we delen dezelfde Heer, wat wil je nog meer? Dus die onverwoestbare eenheid van de geest, die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede, maar dat weet u al hè. Even resumerend, 1 lichaam. Van en voor Christus, om hem compleet te maken, dat moeten we ons bewust zijn. Hè? Het is dat ene lichaam dat hem compleet maakt. Die het al in allen compleet maakt. Hè, dat zegt het einde van hoofdstuk 1 van de Efezebrief. En daar horen wij bij. Wij zijn allemaal samen hele kleine onderdeeltjes van het grote complement van de Christus. Moet je even andersom, iets andersom gezegd. Hij is incompleet zonder ons. Hij kan niet zonder ons, hè? Hij is niet compleet zonder ons. Dus al die leden zijn nodig om hem compleet te maken. En dat heeft alles te maken natuurlijk met onze bediening nu en onze bediening straks. Want het is niet alleen hier en nu, maar het is ook straks heel nadrukkelijk. Daarop worden wij toebereid, daarop worden wij aangepast, daarop worden wij voorbereid. 1 lichaam. Van en voor Christus. Daarom zouden we niet te veel kijken naar die kakofonie aan denominaties. Maar we zouden ons bewust zijn dat we overal leden van het lichaam van Christus ontmoeten. En ja, dat is het eigenlijk, hè? Daar gaan we vanuit. En dat is zo door die ene geest die in alle leden woont. Die geest die heeft woning in ons gemaakt en die gaat niet meer weg. Het is die ene geest, daar gaan we vanuit. Hè? En daar waar je die ene geest ook herkent, ja, dan weet je het ook dat het zo is. Hè? Als je je onder medegelovigen bevindt, dan is dat gewoon fijn. In één verwachtingsgoed van de ophemelse roeping, toch maar weer even dat woordje op erbij, hè? Die op- of bovenhemelse roeping, dat is onze roeping. Onze roeping ligt boven, onze roeping ligt niet op aarde. Maar onze toekomst is nu eenmaal boven te midden van de hemelsen. Onder één verheerlijkte Heer, hem te dienen, brengt ons de grootste eer. En dat woord dienen, daar gaat het natuurlijk nu over. We hebben allemaal, dat zullen we vanavond wat meer over hebben met elkaar, over dat dienen en dat dienstwerk, hè, met nadruk op dien, dienstwerk. En ja, er is genoeg werk te doen. Hè? Er is genoeg werk te doen in het lichaam van Christus. We dragen allemaal, hoe zeggen we dat tegenwoordig? We dragen allemaal ons steentje bij. Maar we dienen, hè? Daarin dienen. Daarin leren dienen. En u weet het tegenovergestelde woord van dienen, hè? Weet u, hè? Ja. Goed, hoef ik dat niet te zeggen. In één kostbaar geloofsgoed dat de verhoogde Heer ons via de apostel Paulus toedeelt. Er wordt gezegd natuurlijk één geloof, maar we hebben gezien dat het in wezen, natuurlijk gaat het om geloof, maar het gaat ook om de inhoud van ons geloof, datgene wat wij mogen geloven met elkaar, ons geloofsgoed, hè, daar gaat het om. En dat heeft de verhoogde Heer via de apostel Paulus aan ons toebedeeld. En dat is een heel kostbaar, dat hele geloofsgoed mag je zien als een heel kostbaar geschenk. Het is genade. Door één geestes doop. Er staat natuurlijk één doop. Dat staat er letterlijk, hè? Zeker. Maar we hebben gezien in de studieavond die we daarover hadden, dat het in feite niet anders kan dan de doop in de geest. Die ene doop is de doop in de geest. Kan ik wel weer zeggen, dus niet in, maar dat weet u al. Hè? Die ons met elkaar en met Christus zeer nauw verbindt. Dus door die doop in de geest hebben we deel aan die ene geest en hebben we ook tegelijkertijd deel aan het geestelijke lichaam van Christus. En dat verbindt ons. En dat is die geestelijke band en die geestelijke band is veel sterker dan een zielse band, hè? Dan een band alleen in het bloed. En dat verbindt ons met elkaar en natuurlijk met Christus, hè? De verheerlijkte Heer. Dit alles door één God en Vader, die over allen is en door allen en in allen werkt. En dat laatste woordje werkt is denk ik ook niet voor niets hier door de geest via de pen van Paulus erin gezet, omdat het in het vervolg gaat over inderdaad dienstwerk. Dus dan gaat het inderdaad over werken, over de dingen die wij doen. En eventueel ook laten, want soms door iets te laten kun je ook iets goeds doen. En ja, dat is... door iets te laten kun je ook iets goeds doen, ja. Afgelopen zondag hadden we het even over, u weet wel, hè, de mens onder de zonde heerst. Hadden we het over de tong, weet u wel. Dus door iets te laten kun je ook iets doen wat goed is. Goed. Wat is het doel van de gemeenschap en elke dienst in het lichaam van Christus? Want we komen bij elkaar en ieder vervult dan een stukje dienstwerk daarin. Maar wat is nou het doel daarvan? Is het nou zomaar dat we bij elkaar komen, dat we het leuk vinden of omdat we het gezellig vinden? Of een avondje zijn we even uit de sleur en zijn we even onder de mensen? Of dat soort overwegingen allemaal, hè, sociaal gebeuren. Kan het allemaal zijn hoor. Maar dat is natuurlijk niet ten diepste het doel waarvoor we bij elkaar zijn. Het is niet het doel waarom de Heer ons roept om bij elkaar te komen. Wat je vanaf het begin af aan al ziet. Hè? Als Paulus ergens kwam, dan kwamen onmiddellijk gelovigen bij elkaar. En Paulus die sprak, en andere, hè, Apollos die sprak, en Silas enzovoort. Onmiddellijk kwamen gelovigen steeds bij elkaar en er werd gesproken. Dat is natuurlijk niet zomaar, dat is niet toevallig. Dat heeft natuurlijk wel een bedoeling. En waarvoor komen we bij elkaar? Wat is het doel van de gemeenschap? En elke dienst in het lichaam van Christus. Dus wel eens goed om je dat af te vragen. Hè, dat, Dat doen ze in bedrijven ook wel eens. Hè. Dan moeten ze zich, na verloop van tijd moeten ze zich weer eventjes afvragen. Wat is ook weer onze core business? Hè? Waar doen we het eigenlijk voor? Wat is nou eigenlijk onze business? Wat is nou ons doel als bedrijf? Hè, dat is een soortgelijke overweging, zou je misschien kunnen zeggen. Nou, dat is de aanpassing / toebereiding van de heiligen voor het dienstwerk. Want wat gebeurt er dan als het woord klinkt? Dat woord spreekt je aan, spreekt tot je, spreekt in je hart, hoe je het ook zeggen wilt. En daardoor word jij als gelovige, wordt u als gelovige aangepast. Hè, wordt u, ondergaat u weer een stukje aanpassing, zeker uw toebereiding, voor het dienstwerk. En dan zegt u ja, heel bescheiden zegt u dan ja, ja, maar ik doe eigenlijk niet zoveel. Nou ja, als u zegt van nou ik doe niets of ik doe niet zoveel, misschien moet u zich dan eens afvragen biddend wat u misschien zou kunnen doen. Of aan de Heer voorleggen, Heer, wat zou ik nou kunnen doen? Brengt u maar wat op mijn weg? En misschien is het dan wel zo dat de Heer inderdaad wel iets op uw weg gaat brengen. En dat is misschien dan wel iets waar u in eerste instantie tegen zegt van, nou ja, ik weet het niet. Maar dan bidden die weg toch gaan, denk ik, met de Heer, hè, voor dienstwerk. En als we een stapje verder denken dan alleen hier en nu, dan kijken we naar de toekomst en nabije toekomst. Nou, dan worden wij hier al een snel weggehaald op het juiste moment. En dan gaan we echt in de dienstwerk. Of echt, dan gaat het dienstwerk gewoon door, zou je kunnen zeggen. Dat is ook dienstwerk wat we daar gaan doen. We gaan niet op, misschien doen we dat ook wel hoor, zingen boven. Maar ik denk dat we ook heel veel te doen krijgen van de Heer boven. Dat is wat we in Efeze nu wel gezien hebben, hè, met elkaar. In Efeze 2 vers 6 en 7 staat heel duidelijk dat we in de komende eonen die genade van God tentoon zullen spreiden aan die hemelse machten en krachten. En die veelvuldige wijsheid van God die wordt nu al bekendgemaakt, maar dat gaat straks natuurlijk, als dat lichaam compleet is, gaat het in volle kracht door. En denk erom dat er veel hemelingen zijn. Daar zullen we vanavond ook nog wel iets over lezen. En al die hemelingen die zullen te horen moeten krijgen wat Christus gedaan heeft. Wat het evangelie is, wat het goede nieuws is, wat verzoening is, wat genade is. Dat zullen die hemelingen allemaal te horen moeten krijgen. En het zijn er veel hoor, hemelingen. Als er al miljarden mensen zijn, reken maar dat. Ik reken dan zo dat er ook miljarden hemelingen zijn. Toebereiding van ons als heiligen voor het dienstwerk. Is het dan niet voor letterlijk morgen of voor volgende week, dan is het wel voor als we weggerukt zijn van deze aarde en als wij in ons dienstbetoon gaan. Want dan hebben we ook veel dienstwerk te doen. Daar bereidt de Heer ons op voor tenslotte. En daarom zitten we ook hier in de school van het leven als gelovigen, waar de Heer ons door allerlei moeilijke en minder moeilijke situaties heen brengt. Hè, gaan we aan de hand van de Heer doorheen. En dat is allemaal leerschool, zodat we straks toebereid zullen zijn, aangepast zullen zijn, tot het dienstwerk. En dan zullen we daar profijt hebben van wat we hier op aarde geleerd hebben als gelovigen. Dus dat moet u in het verlengde van elkaar zien. Hè? U moet het niet zien als de bazuin klinkt, bam, nu wordt dit afgesloten. En dan gaan we iets, hè, nou wordt het, ja het wordt wel heel anders, maar het evangelie blijft hetzelfde. De Heer blijft dezelfde Heer. Die hemelingen blijven ook hetzelfde, alleen wij zijn dan veranderd en ons lichaam is dan aangepast. Hè, we hebben dan een verheerlijk lichaam, wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam. En dat is opdat wij daar kunnen zijn, boven, te midden van de hemelsen. Hè, ons lichaam heeft niet een aardse heerlijkheid dan, maar een hemelse heerlijkheid. Hij zal ons gelijkvormig maken aan de hemelse. Dat staat toch allemaal in de brieven van Paulus. En dat is niet voor niks. Dat is omdat we daar dat dienstwerk gaan doen. Dus het is niet zomaar dat we met elkaar zo bezig zijn. Dat heeft natuurlijk allemaal wel zo zijn bedoeling, hè. En dat is een tweede punt, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En dat is misschien ook niet zo makkelijk als je dat op het eerste gezicht leest of hoort, dat het zo gezegd wordt of zo geschreven is. Maar die eenheid van het geloof, dat is dus een groei komen tot. Het is niet zo dat je, als je net tot geloof gekomen bent en net Jezus als je redder hebt leren kennen, dat je dan al gekomen bent tot de eenheid van het geloof, hoor. Dat duurt dan nog wel even. Daar zul je heel wat onderwijs eerst voor moeten en heel wat ervaringen moeten doormaken, voordat je echt met al die heiligen tot de eenheid van het geloof komt. Dat is echt niet zo 1, 2, 3, pats en je hebt het. Dat is het niet, hoor. Dat is echt, dat duurt wel even. Dus ja, in dit stukje, ook de versie erna, 16 tot en met 17 ongeveer, daar gaat het ook diverse keren over groei. We moeten groeien als gelovigen. Het is niet zo dat we, ja, onze status is wel dat wij, als wij geroepen zijn en dan worden we ons bewust van ons zoonschap, in die zin, wat ons alles gegeven is, maar daar ook in groeien, in de praktijk, dat is nog een ander verhaal. Dat is nog een ander verhaal. Dat is niet zo, dat ben je niet zomaar, hè. Kijk, de Alpha en de Omega, dat is onze Heer. Hij stond aan het begin en hij stond ook aan het einde. Hij stond aan het begin. We hebben het komende zondag weer over de heerlijkheid van Christus voor hij mens werd. Daar gaan we het zondag weer over hebben met elkaar. DV. En dan gaat het dus om een eerdere tijd, eigenlijk heel ver terug in de tijd, en gaan we kijken naar de heerlijkheid en de, om het zomaar te zeggen, hoedanigheid die de Heer had voor hij mens werd. Dus daar is heel wat aan vooraf gegaan. Dat is een hele lange periode geweest. Daarom kan hij ook genoemd worden de Alpha, dus het begin van het alfabet. En kan hij ook genoemd worden de Omega, want aan het eind zal hij daar ook zijn. En zal hij die hele schepping verzoend aan de Vader geven. Dat hele koninkrijk zal hij overdragen aan de Vader. En dan zal ook de Zoon zich onderschikken, opdat God zij alles in allen. Maar dat is een heel langdurig werk. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 voor elkaar. Daarom is hij ook de Omega. Je kunt ook zeggen, dat vind ik wel mooi, het embleem van Concordant.org. Concordant Concern is de Alef en de Taf, dus de Hebreeuwse eerste en laatste letter, en de Alpha en de Omega. Dat is een heel mooi logo zo van gemaakt, beeldmerk. Prachtig. Want het verwijst natuurlijk naar de Heer. Het is niet alleen kunstzinnig mooi als beeldmerk, maar het verwijst naar de Heer. Daar gaat het natuurlijk om. Daar gingen de broeders ook om. Dat was ook het levensmotto van broeder Nog. Opdat hij, Christus, in alles de eerste is. Dat was zijn levensmotto. En dat vind ik dan een goed voorbeeld. Zo'n broeder vind ik een goed voorbeeld. Als dat het levensmotto is, vind ik die broeder een goed voorbeeld om na te volgen. En het gaat me echt niet om iemand, een mens op een voetstuk te zetten. Maar het gaat erom dat het principe was, zoals in Colossense staat, opdat hij, die verheerlijkte Heer, Christus, in alles de eerste wordt. En daarmee bedoelend in mijn leven. En als dat ook uw motto is, nou, heel fijn. Kijk, hij is de Alpha en de Omega. En hij geeft de maat van het geschenk van de Christus. En dat gaan we allemaal zien, hoor. Maar dit is even vooraf een samenvattingtje. Hij is afgedaald in de lagere delen van de aarde. En hij is opgestegen boven allen die van de hemelen zijn om het al compleet te maken. Die Heer, dat is ons hoofd. Hij is onze Heer. Als u dit even op een rijtje zet, dan ziet u even iets van zijn grootheid. En dat is nou uw hoofd. U bent als lid van het lichaam met hem verbonden. Dus in al dat dienstwerk, dat is voor onze geweldige bemoediging, denk ik. In al ons dienstwerk, we staan er niet alleen voor. Nee, we zijn niet op onszelf aangewezen. Gelukkig niet, zeg, zou ik willen zeggen. Gelukkig niet. Nee, we zijn op hem aangewezen. Dan is het goed. Dan is het zijn kracht. Dat zingen we toch ook met elkaar uit Filippenzen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, Christus. Nou, we zijn dus niet op onszelf aangewezen. Nee, we zijn op hem aangewezen met een hoofdletter. Daar gaat het om. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Als we ons dat bewust zijn. En als we dan met elkaar gaan spreken over ons dienstwerk. Datgene waar wij druk mee bezig zijn in het lichaam van Christus. En in ons dagelijks leven, dat verschilt natuurlijk niet van elkaar. Nou, we zijn niet op onszelf aangewezen. Nee, we zijn op de Heer aangewezen. Gelukkig wel. Dienstwerk, ja. Ja, en ik blijf het toch een mooi woord vinden, want het bestaat eigenlijk uit twee delen, maar dat woord dienst staat voorop, hè? Dienstwerk. Dat staat voorop. Dus we zijn geroepen om te dienen. En dat zei de Heer Jezus ook, hè? U weet wel, toen die moeder van Boanerges bij hem kwam. Dat weet u wel, hè, die geschiedenis, de moeder van Boanerges. Moeders die willen nog wel eens wat voor hun kinderen doen. Ja, eigenlijk alles, maar ja, dat lukt niet altijd. Maar toen kwam die moeder van Boanerges, die kwam bij de Heer en die zei, nou Heer, mogen mijn zoons zitten aan uw rechter en uw linkerhand als u in uw koninkrijk gekomen bent? Dus die wilde natuurlijk wel even dat haar zoons even een mooi plekje kregen naast de troon. En toen gaf de Heer een ander antwoord dan ze verwachten waarschijnlijk. Want hij antwoordde in dat stukje, ja, ik ben niet, Marcus 10 onder andere. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen, zei hij. En mijn ziel te geven als losprijs voor velen, zei hij daar nog, Marcus 10. Het was in feite voor allen, zei Paulus later. Maar goed, het ging erom niet om te heersen op dat moment. Hij kwam, dat staat juist in Marcus, want Marcus toont ons de dienstknecht. Dat de Heer als dienstknecht, als slaaf kwam, als Obed. Dat is heel Marcus is daarmee bezig. Dus het past wel precies in dat hij dat opschreef. Maar de Heer zei, ja, ik ben niet gekomen nu om te heersen, maar om te dienen. Dat gaat vooraf. Eerst dienen en dan pas heersen. Eerst leren dienen en dan heersen. Ja, dat is de juiste volgorde, hè? Dat komt wel een beetje overeen met door lijden heen gaan. En dan weet u wat er komt, hè? Maar dat vergeten we wel eens als de dagen lang en moeilijk zijn en het lijden intens is en het verdriet groot is en de lichamelijke pijn daar is. Zonder dat te willen bagatelliseren natuurlijk. Maar er is wel een beperking aangesteld aan het lijden. En daarna, ja, dan is het geweldig natuurlijk, hè? Dan komt de heerlijkheid. Dan zegt Paulus in vers 7 aan 1... Elk van ons, ik heb het even iets anders hier ietsje anders weergegeven dan u in uw concordante tekst misschien ziet. Maar omdat er staat niet aan een, dan denk je, daar staat geen lidwoord in het Grieks. Nee, dat klopt. Er staat een ander woord, dat betekent één. Er staat het woord één. Net zoals er één lichaam is en één geest, staat hier ook het woordje één. Aan één elk van ons. Dat benadrukt dat u, wij zoals we zitten, u ieder individueel, daar gaat het om, hè? Aan één elk van ons. Daarom heb ik het een beetje uit willen lichten om dat te benadrukken. Dus het gaat niet aan u voorbij. U heeft allemaal deel aan dat geschenk van Christus. U heeft allemaal een stukje, hoe moet ik dat zeggen, een stuk genadegave, een stuk gave gekregen. Aan één elk van ons. Dus de Heer slaat u echt niet over. Dus u hoeft niet te denken, nou, ik zit in het hoekje en hij heeft mij niet gezien. Nee, hij heeft u wel degelijk gezien. Iedereen is belangrijk, want ieder lid van het lichaam moet er zijn. Alle leden horen erbij. En hebben genadegaven. Ik heb dat paralleltekst uit Romeinen 12 vers 6 erbij gezet. En hebben genadegaven, voortreffelijke, in overeenstemming met de ons gegeven genade. Nou, dat werd in Romeinen 12 al gezegd, hè? Alleen wordt het hier in de Efezebrief, ja, dat is altijd de Efezebrief, dan wordt het net weer even rijker, iets rijker nog en iets meer nog, ja, gevend genade, geschenk, dat soort woorden komen dan nog iets meer naar voren in de Efezebrief. En wij hebben allemaal zo onze gaven gekregen van de Heer, Dus ieder draagt bij. U staat er niet alleen voor. We doen dat wat we mogen doen, doen wij in afhankelijkheid van de Heer. Doen wij biddend, doen wij dankend. En we doen het. En dat is helemaal in overeenstemming met de ons gegeven genade. De Heer heeft in zijn wijsheid aan een elk van ons iets gegeven. En ja, ik zeg wel iets, dan lijkt het zo weinig, maar dat is eigenlijk heel veel, hè. Want het is iets bijzonders. Hè, wat is aan ons gegeven? Nou, zegt u misschien allereerst wel, ja, geloof. Ja, zeker. U heeft ook geloof gekregen. Dat is ook een geschenk. En vanuit dat geloof en met dat geloof ben je bezig. En ja, voor ieder is dat weer anders. Kijk, het beeld van het menselijk lichaam wordt in Romeinen 12 natuurlijk gebruikt en ook in 1 Korinthe 12. Een voet, een hand, een oog, een oor, noem alles maar op van een menselijk lichaam. Het is allemaal nodig. En ja, de Heer voorziet zo'n lichaam dan ook van organen. Dat wil zeggen, hij organiseert dat lichaam. En dat is ook inderdaad een wonderlijke eenheid. En straks zal dat blijken als we bij de Heer zijn. Dan is daar een enorm lichaam van Christus. Dat is iets heel bijzonders. En uit het dagelijks leven is dus het voorbeeld van ons eigen menselijk lichaam. Dat kunnen we allemaal herkennen. Waar ieder onderdeel is nodig, zodat het lichaam maximaal kan functioneren. Als er iets ontbreekt, stel je voor dat je een duim zou moeten missen, dan zul je dat elke keer merken. Bij heel veel handelingen zul je merken dat je dat mist. Dus ieder klein onderdeeltje van zo'n lichaam is nodig, hè? Kan niemand eigenlijk gemist worden. En dat is wat de Heer allemaal ons geeft. En dan zegt Paulus, in overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. En ja, hij gebruikt hier het woord maat en dat is het Griekse woord metron. Dat kennen we wel uit ons woord metronoom, weet u wel, metronoom. En een maat, dat heeft zowel te maken in de schrift met lengte, een lengtemaat. Als bijvoorbeeld de voorhof van de tempel wordt opgemeten in Openbaring 11. Of bij het Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21. Daar wordt ook het woord maat gebruikt, dan hebben we het over lengtematen. Maar het kan ook een inhoud zijn, een inhoudsmaat. Hè, als de Heer dan zegt tegen zijn volk op een gegeven moment, een gedrukte, een geschudde, een overlopende maat, dan moet je denken aan een mand, bijvoorbeeld vol met tarwekorrels, en die loopt dan helemaal over. Dus er is gewoon te veel tarwekorrels om voor alleen die mand te vullen. Nee, er is veel meer. Dat, hè. Dus en de omvang eventueel, hè, kan het ook aanduiden. Dus de omvangrijke afmeting, bijvoorbeeld van Nieuw Jeruzalem of van de Nieuwe Tempel die Ezechiël beschreven heeft. Dat is natuurlijk ook een magnifiek bouwwerk wat daar zal staan. Dus daar heeft het woord maat allemaal mee te maken. Dan heeft u een beetje een idee waar het in de schrift voor bedoeld wordt. We gaan even kijken, aan de hand dat is allemaal vanuit het woord maat, een beetje analyse van Efeze 4. En dan gaan we even kijken waar het woord maat voorkomt in dit stukje, want dat is toch ook wel weer opvallend. En dan zien wij dat er gesproken wordt over de maat van het geschenk van Christus, in het vers waar we nu mee bezig zijn. En de maat van het complement van de Christus. Heb ik even wat woorden weggelaten om even iets korter en dan is het iets duidelijker misschien. De maat van het complement van de Christus. Dus dan gaat het om misschien wel de omvang van het lichaam van Christus. En de maat van een ieders deel. En daar komen we weer terug op dit thema, dat een ieder draagt bij. Hè? Een ieders deel, een ieder draagt iets bij in dat lichaam van Christus. En die drie keer dat er over maat gesproken wordt, wordt dat wonderlijk genoeg verbonden met eenheid. Als het gaat om de eenheid van de geest, dan wordt er direct in dat verband gesproken over de maat van het geschenk van Christus. De eenheid van het geloof, dan wordt gesproken over de maat van het complement van de Christus. En als het gaat over het hele lichaam, in vers 16, dan wordt niet letterlijk het woord eenheid gebruikt, maar daar komt wel heel duidelijk in vers 16 ook de eenheid van het lichaam van Christus naar voren. En dan wordt er gesproken over het hele lichaam. Het hele lichaam. En dat heeft dan weer te maken met de maat van ieders deel. He, dat staat ook in vers 16. Dus die dingen die horen bij elkaar. En dat is even, heeft u even een idee hoe zo'n tekst werkt en welke woorden dan naar voren komen. En dat het toch opvallende dingen zijn. Waar toch bepaalde kernen zeg maar, mee genoemd worden. En deze, twee keer een drietal, hebben weer te maken met een ander drietal, om het zo maar te zeggen. Want het gaat om drie praktische doelen. Want we hebben het over dienstwerk vanavond. En daar gaan we de komende keer ook nog wel over hebben, denk ik. Dienstwerk. En die drie praktische doelen, dat betreft dan de dienst tot aanpassing of tot toebereiding. Hebben we net gelezen met elkaar, hè? De dienst tot aanpassing of toebereiding van het lichaam. De dienst die te maken heeft met groei. En natuurlijk heeft dat allemaal ook weer raakvlakken met elkaar, als je erover nadenkt. En de dienst tot opbouw. Dan wordt het woord gebouw gebruikt, in ieder geval in die richting, in de versen 15 en 16. Wat is tot opbouw van het lichaam van Christus? Dat het verstekse voedsel door hem, de Heer verstekt voedsel aan het lichaam en dat leidt dan tot opbouw van de leden door een ieders deel. En dat heeft ook te maken met de dienst die daarin verricht wordt, om dat tot stand te brengen. En dat heeft allemaal te maken met dat lichaam van Christus, waar het in de Efezebrief zo nadrukkelijk over gaat, dat de Heer roept dat unieke lichaam van Christus. Dat is zo iets heel anders dan Israël. Israël is dat andere grote instrument van God, maar het lichaam van Christus is het instrument wat hij in deze tijd uitroept voor een bediening boven. God heeft twee instrumenten, Israël en zijn lichaam en het lichaam van Christus. En die twee instrumenten gebruikt hij om uiteindelijk iedereen tot onderschikking te brengen aan Christus en uiteindelijk aan God zelf. Dus dat moeten we voor ogen houden. Het gaat om dat hele lichaam van Christus. Dus als wij een stukje dienstwerk hebben, dan is dat een bijdrage aan het geheel. Je doet het niet voor jezelf. Je zegt van nou, we doen dat in afhankelijkheid van de Heer. Maar je doet dat niet voor jezelf, maar je doet dat voor het geheel. Je doet dat voor de opbouw. Je wil bijdragen aan de opbouw van het geheel als lichaam van Christus. Daar gaat het om. Hè? Dat niet denken van, ik kan maar zo weinig doen. Nou, ik denk dat u heel veel kan doen, maar goed. Het is allemaal dienst. Het is allemaal hem ten dienste. En misschien zit er wel een klein beetje voorbeeld, moest ik vandaag wel aan denken, aan die gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt. De gelijkenis van de ponden en de gelijkenis van de talenten. Dat de Heer geeft dan geeft 1, 2 of 5 of 10 aan diverse mensen, diverse uitvoerders, zeg maar, diverse mensen die iets, een stuk werk doen. En dat is de Heer die dat toedeelt. En we kijken dan ook niet naar, bij wijze van spreken, in die verhoudingen. Zo van, die heeft 2 ponden of die heeft 2 talenten en die heeft er wel 10 en ik heb er maar eentje. Zo moet je niet kijken. Zo moet je niet kijken. Dank de Heer voor dat plekje wat hij ons geeft, ieder. En dat we ieder mogen bijdragen in dat wat de Heer ons geeft. Dat is niet dat wij dat zelf kunnen bepalen, maar dat is hij die het bepaalt. En we dragen allemaal bij iets aan dat heerlijke, geweldige lichaam van Christus. En dat het allemaal mag zijn tot zijn eer. Daar gaat het allemaal om. In overeenstemming gaan we weer even terug naar 4 vers 7. In overeenstemming met de maat van het geschenk van de Christus. En dan gaat het dus om dienstwerk hier tot aanpassing. Dat woord aanpassing of toebereiding, dat wordt ook gebruikt voor het gereed maken bijvoorbeeld van visnetten. Als de netten geboet moeten worden, u weet ongetwijfeld wat boeten van netten is. Dat doen ze op de kade, dan worden de netten weer gereed gemaakt, zodat er weer een goede vangst kan zijn. En dan moet je luisteren naar de Heer, want ik gooi nou wat dingen door elkaar hoor, maar dan moet je luisteren naar de Heer, want die zegt na een nacht vissen, die zegt je moet aan de andere kant uitgooien het net. Dus even, voor mij is dat dan, je kan wel denken dat jij als mens het zo moet doen, maar luister maar naar de Heer, luister maar naar wat hij zegt. En dan kan het zijn dat hij zegt, dat hij duidelijk maakt uit het woord dat het net anders moet en dat het andere, zoals het moet, jij denkt in eerste instantie dat het, ja, dat is niet zo makkelijk. Nee, maar het blijkt dan wel iets van vrucht te dragen. En de Heer geeft ook de vrucht hoor. Maar het blijkt dan wel vrucht te dragen. En dat is dan weer bijzonder, hè, zoals de Heer dat doet. En dat zijn van die geschiedenissen zo, die ons als voorbeeld opgeschreven zijn. Daar kun je iets van leren. En hij past ons aan. Hè. Kijk, die netten van vissers, die moeten ook in gereedheid gebracht worden. Die moeten eerst aangepast worden, zodat de mazen van het net niet de mazen van de net, de mazen van de wet, oh nee, dat is wat anders, hè. De mazen van het net niet te groot zijn, zodat voldoende vis gevangen kan worden. En ze vingen er toen 153, weet u wel. Dus wel in de opstanding was dat, hè. Toen ze vingen 153 vissen. Dat is toch heel merkwaardig. Ja. Ja, dat was in de opstanding. 153 vissen, ja. Maar goed, de Heer gaf dat, hè. Ook op dat moment. De Heer zorgde dat, dat er voldoende vis in het net kwam. En dat is vandaag de dag natuurlijk nog steeds zo. Maar de maat, u ziet hier alle teksten waar het woord maat voorkomt in de Griekse schrift. En op heel specifieke momenten wordt dat woord maat ook gebruikt. En Romeinen 12 vers 3, die heb ik er een beetje uit laten springen. Want daar staat die bekende tekst dat God aan een ieder een maat van geloof toedeelt. Hè? Dat zouden we ook nooit vergeten. Dat God geeft aan een ieder een maat van geloof. Dus wij kunnen nooit naar elkaar kijken van die heeft minder of meer. Dat in die zin kijken we helemaal niet naar elkaar. We zijn blij met iedereen die in het lichaam van Christus, die we tegenkomen in het lichaam van Christus. Hè? We zijn blij met iedereen die we tegenkomen in het lichaam van Christus. Toch? Maar de Heer die gebruikte, of Johannes die gebruikte dat woord maat in Johannes 3, die wil ik even met u opzoeken. Johannes 3 vers 34. Johannes 3 vers 34. Dus we zoomen vanavond ook even goed in op dat woord maat. Uit vers 7. En er staat in vers 33 van Johannes 4. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Toch een hele bijzondere uitspraak, hè, over de Heer. God heeft hem de geest zonder maat gegeven. Dus de Heer, toen hij op aarde rondwandelde, had een zeer grote, ja, mate, zeer grote, hoe moet je dat zeggen, zeer veel geest gekregen om specifiek dat werk te kunnen doen wat hij deed. Om ook zo te kunnen spreken zoals hij deed. Want hij sprak zoals nog nooit iemand gesproken had. Want hij sprak niet als de wijzen en de schriftgeleerden. En de mensen waren verbaasd, ze stonden versteld over zijn leringen. Want hij leerde niet als wat, zoals ze dat gewend waren. He, hij leerde hen niet de Torah met de tradities erbij. Nee, hij leerde hen de onderwijzingen van God en op een hele bijzondere manier ook nog. En de Vader heeft de Zoon lief, he, staat er dan in vers 35, en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En hier, als we nadenken over, en hier krijgen we, dat zou heel goed kunnen, een doorkijkje in de heerlijkheid van Christus, of ik kan beter zeggen van de Zoon, dan zeg ik het nauwkeuriger, naar Colossenzen 1, naar de heerlijkheid van de Zoon voor hij mens werd. Want is het niet zo dat toen de Vader al alle dingen in zijn hand had gegeven? Ik geef het u maar eens mee ter overweging, hè? Ik geef het u maar eens mee ter overweging. En dan krijgt ook zijn vernedering of zijn verootmoediging, dat hij zich leeggemaakt heeft van de vorm van God. en dat hij zich leeggemaakt heeft van het aan God gelijk zijn, krijgt nog veel meer betekenis en ook krijgt nog veel meer diepte. De enorme afdaling, want in dit stukje Efeze 4 gaat het ook over dat hij opgestegen is en dat hij ook is afgedaald, hè? Naar de nedere of de lagere delen van de aarde. En die afdaling was heel groot. Dat was niet alleen letterlijk, zoals wij dan denken, vanuit de hemel op de aarde, maar dat was vanuit enorme grote heerlijkheid naar vernedering in mens zijn. En in zijn mens zijn zelfs heeft hij zichzelf nog veel verder vernederd. Verootmoedigd, hè, zichzelf. Let op ook in dat stukje in Filippenzen 2, let u dan ook dat er staat twee keer zichzelf. Moet u maar eens goed nalezen in Filippenzen 2, wat daar precies rondom dat woordje zichzelf gezegd wordt van hem. Hè. Dan ziet u hoe groot die verootmoediging van de Heer is geweest. Dus dat zou heel goed kunnen dat hij toen al alle dingen in de handen heeft gekregen van de Vader. En dan zegt hij, wie in de Zoon gelooft, heeft eonisch leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Maar de toorn van God blijft op hem. En dan ga ik nu misschien iets merkwaardigs zeggen, want die toorn van God blijft op hem, diegene die nu niet gelooft. Dit, Johannes 3, vers 36, geldt nu niet, hè? Dat geldt nu niet. Waarom niet? Waarom niet? Omdat God de wereld met zich verzoende. We leven in de tijd van de verzoening. We leven in een welaangename tijd. We leven niet in de tijd dat God zijn verontwaardiging over de mens uitgiet, of dat de mens, of dat bij een mens direct ingegrepen wordt of later ingegrepen wordt op basis van zijn verontwaardiging. We leven nu in de tijd van verzoening. En deze woorden uit Johannes 3, de verontwaardiging van God of de toorn van God blijft op hem. Kijk, Johannes die schreef in wezen met het oog op de situatie zoals die is in het komende koninkrijk. Daar moet u aan denken. Als iemand dan de zoon ongehoorzaam is, als iemand dan zich verzet, dan blijft die verontwaardiging van God. Maar nu leven we in een andere tijd geestelijk gezien. Nu leven wij in de tijd dat God in Christus de wereld met zich verzoende. Dat hij de mens lief heeft. Wij zeggen niet tegen de mensen, God is boos op jou. Dat kunnen wij niet zeggen. Want God heeft die zondaar lief. Dus wij kunnen deze Johannes 3, vers 36 niet op deze tijd toepassen. Gaat niet. Hij heeft zondaren lief. En dat stelt even iets anders is, wat mensen doen. Dat is heel wat anders. Dat is wat anders. Maar hier gaat het om, de verontwaardiging van God blijft op hem, op diegene, op dat individu. Dat is nu niet zo. God heeft de zondaar lief. God zegt, ga mij danken voor wat mijn zoon voor jou gedaan heeft. Ga daarvoor danken. Je hoeft niks te doen. Je hoeft je niet te bekeren. Je hoeft niet eerst je goede beste beentje ervoor te zetten. Om bij God acceptabel te kunnen worden. Dat hoeft allemaal niet. Nee, ga hem gewoon danken voor wat die zoon gedaan heeft. Dat is het. Dat is alles. Dus ja, dat is weer zo'n typische tekst. Dat is nou weer zo typisch. Als je dus de Bijbel leest en je leest de Bijbel zonder onderscheid te maken tussen wat de apostel Paulus zegt als evangelie voor deze tijd en zelfs het Johannes-evangelie, waar vaak geëvangeliseerd mee wordt, heb ik in het verleden ook gedaan. Maar dat gaat niet aan. Johannes-evangelietjes. Ik zou liever een Romeinenbrief. Geef dan een Romeinenbrief aan iemand in een boekje. Dat is de evangelie voor vandaag. Zeg maar, ga dat maar lezen in de Romeinenbrief. Daar heb je veel meer aan als gelovige. In deze tijd als Johannes. Johannes, natuurlijk allemaal geweldige dingen heeft Johannes geschreven. Ook over onze Heer, natuurlijk. Maar, dit kun je niet zomaar toepassen. Nu. En soms struikel je daarover als je dingen leest. Dus, het is natuurlijk geweldig dat wij gelovigen zijn en dat wij voluit kunnen zeggen, ja, wij geloven hem, wij geloven zijn woorden, wij geloven alles wat hij zegt. Zeker, natuurlijk, dat is heel geweldig. Maar nu, in deze tijd, hè, even onderscheid blijven maken. Goed, ik denk dat we even met elkaar kunnen pauzeren en dan